Welkom bij weer een opname van Blockchain de Hype voorbij, waarin we het land doorgaan om Nederlandse partijen te interviewen over wat zij doen met blockchain, cryptocurrencies of allebei. En we zijn ditmaal te gast bij Nox, bij Roel Boer. Toevallig ook stadsgenoot van ons, wat deze keer de reis prettig kort maakte.
Thuiswedstrijdje.
Ja, in dit geval wel. Wat was voor jou de eerste keer dat je in aanraking kwam met cryptocurrencies?
Ik denk dat het vlak voordat ik begon met het kopen van gulden. Bitcoin denk ik in 2013, eind 2013, ergens op het nieuws voorbij heb zien komen. Ik woonde toen nog in Spanje. En ik weet nog dat ik daar de Bitcoin wallet op mijn laptop ging downloaden. En dat ik daar de lokale kroegs internet plat had gelegd met het synken van de Bitcoin wallet. Dus dat was een fantastische eerste ervaring voor mij.
Ja.
Hey, dus sindsdien eigenlijk gewoon een beetje gaan volgen. Ik had toen nog niks gekocht. Ik had alleen maar die wallet gedownload. En omdat het zo lang duurde, dacht ik van, ik weet niet of ik hier wat mee wil of kan. Dus dat was eigenlijk alles. Eerst een beetje links laten liggen. En toen een paar maanden later kwam Guldencoin destijds uit. En toen dacht ik, maar dat spreekt mij wel meer aan op het gebied van gebruiksgemak. En maar die portemonnee was wat sneller, zeg maar. Toen dacht ik van, hier kan ik wat makkelijker inrollen. Zo ben ik eigenlijk echt losgegaan.
Je had nog niet meteen het idee van, oh wauw, dat is veel beter, want het is een lokale, nationale.
Nou, zo keek ik er eigenlijk helemaal niet naar. Het was eigenlijk gewoon, er zijn nog meer dingen dan Bitcoin. En dan denk ik dat ik bij een van onze conculega's eens gekeken heb, wat is er nog meer te kopen. Ik denk dat toen Darkcoin, maar Litecoin, ik denk dat ik alles wel een keer gehad heb. En net zo snel weer verkocht heb. Dan wordt het, het gaat omlaag. En dat ik niet gewoon totaal geen idee had van wat ik aan het doen was. En gewoon een beetje falenderwijs aan het leren was hoe dat eigenlijk allemaal werkte. En dat ik daarna gewoon echt onderzoek ben gaan doen. En gaan denken van, wat kan ik hier zelf mee? Of wat kan ik hier zelf mee maken of zo.
Want hoe zou je jezelf typeren? Je bent geen techneut, ben je een marketeer of een ontwerper of een handelaar?
Ja, ik denk dat als je zeg maar de iconische drie type mensen hebt in een bedrijf, heb je de hacker, hustler, hipster, zeg maar. Dan ben ik een soort fusie tussen de hustler en de hipster. Dus ik zie wel de trends en ik prik heel snel door de techniek heen. Ik kan niet programmeren, ik kan niet de syntax spreken of schrijven of wat dan ook, maar ik snap wel heel snel de logica en de algoritmes en dat soort dingen. Dus ik ben meer, ik zou zeggen, meer de strateeg en meer de ontwerper van hoe moet het werken. En dat je dat samen met de techneut gaat zitten maken. Dat het vanuit die insteek eigenlijk alles benader en doe en ontwikkel.
En zo is Nox ontstaan?
Ja, het is wel grappig omdat Patrick Kiewicz, mijn compagnon, die is ook ooit in aanraking gekomen met gulden. En vanuit die community komen wij ook eigenlijk. Dus wij kenden elkaar eigenlijk via die wegen. En allebei om dezelfde reden erbij gegaan. Gewoon puur initieel omdat het er super gelikt uitziet. En dat is zeg maar de eerste introductie van, maar dit is tastbaar voor ons omdat het mooi eruit ziet, lekker werkt. En toen waren we los van elkaar met een vergelijkbaar projectje bezig. En iemand die wij gezamenlijk kenden, die zei van, jullie moeten eens een keer samen gaan zitten. En zo geschieden. En ik was aan de ene kant met het verhaal bezig en met de branding. En ik had de naam Nox al bedacht en daar het hele verhaal omheen. Wat het dan zou moeten zijn en wat de dienst zou moeten zijn. En Patrick had een hele basisversie al gemaakt. Het werkte al. En het enige, alleen hij had het een hele typische developernaam gegeven. En toen dacht ik van ja, maar dit kan echt niet. Dus we gaan dit samenvoegen en zijn we gestart.
Maar dat, Je mag de naam Nox nog wel even uitleggen voor mij.
Ja, dus vragen heel veel mensen naar. En ik heb heel lang ook gewoon super geheimzinnig gedaan daarover. Omdat ik dat grappig vond. Maar we bestaan nu bijna 5 jaar. Dus ik kan er wel wat meer over zeggen. Maar de naam Nox is, zoals je het spelt, N-O-C-K-S. In de Amerikaanse slang is het een nerd en een jock. En een Nox is iemand die met beide partijen, met beide sociale kanten van het spectrum overweg kan. Dat is eigenlijk een knooppunt, sociaal knooppunt. En daarnaast heb je natuurlijk de Nederlandse versie, dat is gewoon een punt, een nok van een dak, ook een knooppunt. Okay. En die dingen huizen iets. En zo had ik dat een beetje bedacht.
Dat is wel erg.
Ja, dus wij zijn eigenlijk gewoon een financieel knooppunt. Ja.
Wat doet Nox?
We zijn twee dingen. Een cryptocurrency exchange. Dus waar je Bitcoin, Litecoin en nog een aantal andere crypto's kunt verhandelen voor euro's en Bitcoin en nou, een heleboel andere pairings. En we zijn een betaald dienstverlener. Dus we verwerken betalingen voor bedrijven. Moet je denken aan Ideal betalingen of crypto betalingen die via een webshop lopen of bij bedrijven in de winkel.
Ik heb gezien dat ik hier in de stad in een taxi met gulden kan afrekenen. Is dat door jullie?
Ja, wij hebben dat de leveren daar de koppeling voor inderdaad. En binnen in de taxi zit dan een tablet waarin dat geïntegreerd zit. En wat de taxichauffeur eigenlijk alleen maar hoeft te doen is de betaalmethode aanklikken. Dan heeft hij dus pin, cash en knopje gulden erin zitten. En als daarop gedrukt wordt, dan wordt achterliggend ons systeem opgehaald. En die gaat dan uitrekenen hoeveel, nou ja, laten we zeggen 8 euro... is in gulden op dat moment en dan moet de klant dat afrekenen met zijn telefoon. En dat hebben wij inderdaad ontwikkeld, dat werkt. En dat de taxichauffeur ook daadwerkelijk 8 euro krijgt en geen last heeft van die koersschommelingen.
Nee, precies.
Ja. En toen je dat helemaal gebouwd had, dacht je, dan kunnen we ook wel Ideal betalingen gaan doen. Hè?
Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan uit zelfbescherming. Omdat de kant waar de markt naartoe gaat, gewoon de algehele markt, betaalmarkt, maar ook de cryptomarkt. Er wordt heel veel gereguleerd en heel veel nieuwe regels komen daarvoor natuurlijk, wat op zich begrijpelijk is. Maar er zijn maar heel weinig betaald dienstverleners, PSP's in Nederland, die iets durven of willen of bereid zijn te doen met een cryptopartij. Dus zo moeilijk als het is om een bankrekening te krijgen, het is nog veel moeilijker om je dienst aan te sluiten op een partij die jouw betalingen gaat verwerken. Op het moment dat je dus crypto gaat verkopen of daar iets in levert wat erop lijkt, dan heeft een PSP een hele hoge eisenlijst voor anti-witwassen, KYC. En op zich begrijpelijk, want er zitten risico's aan verbonden op het moment dat je geld verwerkt dat door een fraudeur bij iemand afhandig is gemaakt, dat jij wordt opgelicht en wij verwerken die betaling. Mm-hmm. Ja, dat levert risico's en imagoschade met zich mee. Dus PSP's zijn daar super gevoelig voor. Dus wat wij dachten van, als we dit nog heel veel jaren willen doen, dan zullen we zelf een PSP moeten worden. Dus hebben we dat in gang gezet om dat te gaan worden. Dus we hebben de financiële wet ingedoken, kijken wat moet er allemaal gebeuren. En heel veel dingen hadden we daarvoor al in place eigenlijk. Onze hele Know Your Customer policies was eigenlijk al gewoon goed. Daar heeft de DNB en de toezichthouders hebben daar helemaal niet zoveel over gezegd. Het enige waar ze steeds over vielen was het cryptocurrency gedeelte. Hoe werkt dat? Wat doen jullie daarmee? Waar gaan die betalingen heen? Wie zijn die mensen? Dat soort dingen moesten we dan eigenlijk veel meer gewicht in de schaal opleggen. En toen bedacht ik mij ineens, oké, dit is ook precies waar al die PSP's zoveel moeite mee hebben. Ja.
En waar ze allemaal ook, ik weet niet hoeveel mensen voor in dienst nemen, denk ik, of niet?
Normaal gesproken wel, inderdaad. Ja. We zijn met z'n drieën, dus dat is ook vrij onconventioneel. En normaal gesproken heb je dus een compliance team en dat soort zaken. En dat moeten wij natuurlijk ook naartoe. Het is ook niet zo dat we nu een vergunning hebben, we hebben een vrijstelling. Dat heeft wat limieten, maar ook perks, zoals het niet verplicht hebben van een fulltime compliance officer. Ik ben nou de compliance officer, risk officer en de volledige verantwoordelijke in één. Dat is niet iets wat ik voor de rest van mijn leven wil zijn en blijven, maar nee. Voor nu is dat prima, weet je wel. Dat is eigenlijk een beetje vanuit die filosofie van fill the position and then hire someone better. Mm-hmm. Zeg maar. Dus dat gaan we de komende tijd gaan we daarmee bezig.
Oké. Je hebt dat je voor bedrijven dus de betalingen verwerkt.
Ja.
We spraken kort geleden ook met Patrick van der Bijl van de Arnhem Bitcoinstad.
Oh ja.
Is Groningen al guldenstad?
Ik denk dat als we dat allemaal op papier naast elkaar zouden zetten, dat Groningen de meeste gulden acceptant heeft. En ik denk simpel gezegd, omdat ik hier als Nox afgezant daar belangen in heb om zoveel mogelijk bedrijven aan te sluiten. Ja. Dus dat ik zoveel mogelijk voor mijn collega ondernemers en vrienden in de arm grijp. Zeg van, laten we dat gaan doen. Laten we het gewoon proberen. En die lijn gaan we wel verder doortrekken door ook de wat meer traditionele betalingen daarin te betrekken. Dus ook Ideal QR introduceren in de stad via dezelfde applicatie waar we ook gulden in hebben. Dus het komt dan naast elkaar in die applicatie te staan. En ik denk dat dat ook nog wel weer positieve gevolgen kan hebben voor de algemene acceptatie en het beeld dat mensen ervan hebben. Want de afhandeling van een betaling met gulden, met guldenwallet en met de IDQR portemonnee, dus of je met je ABN AMRO app of met een van de andere bankapps dat doet, is exact hetzelfde. Dus exact dezelfde use flow, zeg maar. Ja. En ik denk dat dat er nog wel wat tot de verbeelding gaat spreken.
Oké, dus ik kom met mijn telefoon bij de kassa.
Ja.
En ik wil mijn biertjes afrekenen. En dan krijg ik twee...
Nee, en je zegt ik wil met gulden betalen, okay. Of je zegt ik wil met iDeal betalen. En net zoals je nu zegt ik wil pinnen, dan weet de cashier, oh, ik moet deze knop intikken om dat te doen. Okay, nu is de drempel voor het accepteren van onze systemen nog een beetje te hoog. Maar zodra we ook wat meer traditionele betaalmethodes gaan toevoegen aan die space en aan die opties.
Dus je wilt mensen wennen aan het feit dat ze... zeggen van ik wil zo betalen, dat ze een QR-code voorgeschoten krijgen.
Juist, ja, en exact.
En dan als ze daaraan gewend zijn, maakt het niet zoveel uit meer welke munt.
Precies, ja.
Oké, dat is wel interessant. Hoe zie je de... Zie je, dat moest ik niet doen, hè, beweeg op die stoel.
We kunnen ook switchen, hoor.
Nee, dat is prima.
Ik vind het wel een interessant scenario. Ja. Want ik heb altijd gedacht van... Ja, mensen, zeker in Nederland, de betaalsystemen zijn zo goed...
Ja.
Er is helemaal weinig ruimte voor crypto's en zo. En mensen hebben gewoon de ING-app of de Blink-app. Daar willen ze mee betalen. Maar op deze manier dan kan het wat makkelijker naast elkaar bestaan.
Juist, dat is de insteek inderdaad. Want het vervangen, dat is natuurlijk in Nederland onbegonnen werk. Er zijn in andere delen van Europa wel superveel kansen daarin. Zeker al de omliggende... landen, maar daar is pin of cash gewoon, of eigenlijk creditcard en cash zijn daar king. En cash vooral, zeker België, Frankrijk, Duitsland, daar is het digitale betalen nog helemaal niet zo aanwezig. Maar in Nederland, waar wij natuurlijk gewoon gevestigd zijn en waar de concurrentie moordend is, zeker met de hoeveelheid fintech startups en de hoeveelheid betaalapps. En je ziet het nieuws voorbij komen, ING lanceert Apple Pay en heel Nederland heeft het erover. De kranten staan vol. Ik word gebeld om op de radio te komen om erover te praten. Dat zegt natuurlijk iets over waar mensen mee bezig zijn en wat ze belangrijk vinden. En dan is daarmee concurreren bijna niet te doen. Maar wat je wel kan doen is een alternatief bieden voor het geval dat je op dat moment je rekening leeg hebt. Of Apple Pay even niet meewerkt en je iDeal wil gebruiken of je crypto wallet hebt. Omdat die toevallig iets meer waard geworden is en je denkt... kan nou wel wat vanaf. Ik noem maar wat. Dat is allemaal, dan heb je geef je de gebruiker de gelegenheid om zelf te kiezen waar hij wil betalen.
En dat heb je pas in het voorjaar in Singapore en Maleisië. Daar heb je dat ook. Dus bij elk verkooppunt dan kan je kiezen uit WeChat Pay en Alipay. En hoe heet ze ook weer, de Uber lookalike daar.
Lyft?
Nee.
Dat is met DO.
Oké, dat weet ik niet dan.
Grab.
Okay. Oh, Grab. Oh, sorry.
Iedereen vecht om die transacties. Ook weer om de data die erachter zitten natuurlijk.
Ja, super.
Maar die systemen staan allemaal naast elkaar. En de klant die heeft de keuze. De klant is koning, letterlijk.
Mm-hmm. Wat... Je doet dus heel erg expliciet je best om ook in het... klassieke domein van de valuta die mensen nu kennen, fiat geld, goede diensten te leveren. Heb je ook een mening over die FATF aankondiging dat virtual assets, wanneer ze zakelijk van de ene plek naar de andere gaan, voorzien moeten worden van alle identiteitsgegevens van de betrokkenen?
Ja, ik vraag me af hoe dat zou moeten werken in de praktijk. Ja. Dat is voor crypto niet te doen en misschien is dat juist wel de bedoeling. Voor vanuit hun optiek, zeg maar. Dus als ze er niet... If you can't comply, dan moet je offline.
Ja.
Dus vaak is het zo dat het voorstel is super over de top. En dan wordt het een klein beetje bijgesteld en die wordt er doorheen gedrukt. Dus ik hoop dat gebeurt. Maar wat er exact de bedoeling is, weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik vraag me ook af of het juridisch grondslag heeft als je een eis stelt die technisch niet ineens in hetgeen wat je wil reguleren zit, of je dat wel kunt reguleren, of die regels ook kunt aanscherpen. Want als dat de precedent wordt, dan kunnen we ook andere dingen gaan reguleren waar nog helemaal niets, waarin de feature niet eens in zit. Dan zouden we ook in auto's dingen kunnen gaan reguleren waarvan de auto niet eens over beschikt, maar het mag niet met die auto. Dus alle auto's moeten van de weg. Dan kun je dat zo ver doortrekken in mijn optiek. Ik denk dat als een jurist dit zou aanhoren, dat hij zou denken van ja, het slaat natuurlijk nergens op, maar ik denk wel dat je zo ver kan gaan. Dat als je eisen gaat stellen aan in dit geval cryptocurrency, dat die eisen ook daadwerkelijk haalbaar moeten zijn of al een feature moeten zijn.
Ja, maar voor het zolang dat niet gebeurt, betekent dat jij toch weer extra werk op je af ziet komen, denk ik, of niet?
Ja, nee, het reguleren en de aanstormende eisen, zeg maar, voor ons type bedrijf, als je als cryptocurrency exchange, zeg maar, diensten verleent, dus jij komt bij ons bitcoin kopen, ja, dan moeten wij allerlei dingen van jou weten voordat je die bitcoin bij ons mag kopen. En op het moment dat jij dus geld over gaat maken, dus bitcoin gaat verkopen bij ons en dan naar jouw IBAN-rekening gaat overmaken, moeten we ook allerlei dingen van je weten. En dat vind ik op zich niet zo gek. Zo, dat zeg maar, als je dat zou vergelijken met het verkopen van een auto. Je kan ook niet zomaar anoniem een auto kopen of zo. Alles wat je van waarde verschuift, dat daar als centrale partij, als bemiddelaar, ja, vind ik het niet zo gek dat ik dan een soort know your customer-achtige actie moet uitvoeren.
Alleen maar het is één ding dat jij kunt bewijzen dat je op dat moment een identiteit gecontroleerd hebt en vastgesteld dat het klopt. En het is een ander ding om al die gegevens van de identiteit bij de transactie te plakken en door te sturen naar ik weet niet hoeveel andere partijen.
Ja, ja, precies. Ik heb wel een presentatie gedaan voor het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld. En daar komen dit soort vragen natuurlijk ook aan bod. En zeggen dan, ja, wat voor informatie sla je op en wat doe je daar dan mee? En hoe weet je nou dat een persoon die zich bij jou aanmeldt, dat goed is? Maar wat je kunt van alles meten, maar wat je niet kunt meten is intentie. En jij kunt je bij ons aanmelden en dan denken wij, ja, top, Lidl is klant. En jij gaat een transactie doen en vanaf het moment dat jij een transactie gaat doen, kunnen we pas meten wat voor type persoon of wat voor gedrag jij waarschijnlijk hebt. Dus dan moeten we voorspellingen gaan.
Koop ik frisdrank of koop ik biertjes?
Dat. En ik vraag me af, zover zitten we nog niet in de eurobetalingen, zeg maar. Er zitten natuurlijk wel andere regels aan dan wanneer iemand, als jij een biertje afrekent bij Cappuccino hier in de stad, met je gulden, dan ja, wat kan mij dat schelen, zeg maar, wat voor data ik daarvan op moet slaan. Ik moet weten dat er van punt A naar B geld gegaan is en dat zoveel euro naar het bedrijf moet gaan. Daar hoef ik niet zoveel spannend voor.
Het bonnetje hoef jij niet te zien, zeg.
Nee. Maar voor een ideal betaling komt er wel veel meer bij kijken, want daar verschuiven euro's naar een andere eurorekening. En dan ben ik als centrale partij tijdelijk de bewaarder van dat geld totdat ik het aan de ondernemer overmaak, zeg maar. En daar zitten dan weer specifieke regels aan. Terwijl ik dat voor een crypto naar euro betaling ook doe. Alleen daar zijn nog geen regels voor, zeg maar. Dus zo hoef je ook weer minder data op te slaan en door te sturen.
Als je het in een balans zou proberen te wegen, is het die hele gang om alles in de wereld van crypto meer te reguleren dan wel met nieuwe wetgeving, dan wel wat nadrukkelijk te zeggen, wacht eens even, dat is ook witwassen wat daar gebeurt. Dus daar gelden gewoon die regels voor en die toepassen. Als je dat in de balans zou zetten, denk je dan dat het meer is van oprechte bescherming van de consumenten in het land? Of dat het toch ook een beetje de reflex is van een oud systeem wat zichzelf uitgedaagd voelt en op deze manier misschien...
Een mooie open vraag, zeg.
Ja, in welke mate wil je dat ik mijn partners nu te kakken zet? Nee, geintje. Nee, ik denk dat voor 90%, laten we veiliger, 80% consumentenbescherming is. Want er worden wel echt, dat merken wij ook, worden wel echt heel veel mensen opgelicht. Maar gewoon, fraude is echt een enorm ding. En wij hebben daar allemaal maatregelen voor en nog steeds gaat het dan eens mis. En dan...
Het gekke is natuurlijk dat die fraude heeft niks met crypto's te maken. Of nee, zo, hè? Dat gebeurt allemaal... Daarvoor, het is after the fact. Ja, nee, dus dan het systeem wil graag voorkomen dat geld afkomstig uit de fraude, dat door de sluis gaat bij jou en daarna nooit meer te achterhalen is.
Juist, ja. Nou, nooit meer achterhalen is dus onzin, want er is genoeg data wat wij zouden kunnen overhandigen en wat we nu niet mogen overhandigen, omdat we daar geen juridisch grondslag voor hebben, omdat we niet gereguleerd zijn. Dus ik verwelkom dat soort dingen juist, want dan kan ik fraude echt tegengaan. Dus dat is vooral het hele moeilijke eraan. En als je dan met de politie spreekt of met de rechercheurs, die zeggen dan overhandig deze data. Dan zeg ik, sorry, maar dat kan ik echt niet doen. En ik wil het wel, maar ik kan gewoon niet. En dus ga eerst maar om het DNB bellen of wie dat dan ook maar over gaat. Maar maak eerst maar zo dat wij het kunnen. Maar ja, goed, dan, je moet het ook niet helemaal aan die kant van het spectrum overlaten. Het moet wel een soort van overleg zijn. En dat gebeurt gelukkig ook wel. Maar ja, fraude wordt wel echt gepleegd. Mijn vader zegt altijd, als er geld is, dan komen mensen het van je halen, zeg maar. Dus dat, je moet jezelf wel beschermen. En consumenten beschermen zichzelf gewoon heel slecht. Ondanks dat er allerlei mogelijkheden zijn en two-factor authenticator verplicht is. En de banken doen dat best wel goed. Maar en nog steeds, hè, mensen die hun identiteit verliezen, dan een katvanger worden op ons platform, omdat ze dus doorheen door de Know Your Customer komen, omdat ze alle data hebben van die persoon. Dus stel dat Ronald alle informatie heeft van Liekle. Jullie zijn zakenpartners, dus jullie hebben waarschijnlijk toegang tot elkaars info.
Ik heb wel ergens een kopie van zijn paspoort, volgens mij.
Precies, dus, maar wij kunnen dat niet vooraf weten, dat jij dat hebt. Dus op het moment dat het account aangemaakt wordt en de IBAN-verificatie heeft plaatsgevonden met de tenaamstelling die overeenkomt met het paspoort en dat soort dingen. Hoe ga je dan fraude meten? Dat kan pas after the fact. Dus dat gaat dan wel eens mis. En dat, wij vatten dat super persoonlijk op, want je misbruikt ons platform in dat geval. Ja. En wij hebben er zoveel maatregelen voor ingebouwd dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen. Maar ja, als consument je volledige identiteit laat afnemen, al dan niet onwelwillend, dan is er gewoon super weinig tegen te doen. Ja. En dan kun je de allerbeste encryptie ter wereld opzetten of de allerbeste algoritmes opzetten, maar dat gebeurt dan gewoon. En als je met de politie spreekt, die zeggen ook niet, cryptocurrency wordt helemaal niet gebruikt voor witwassen, wordt ook helemaal niet gebruikt door criminelen om geld buiten beschouwing te laten. Dus dat zit allemaal in traditionele dingen, huizen, auto's, horloges, dat soort dingen, omdat het waardevaster is. Ook witwassers gaan niet het risico nemen dat hun portfolio ineens 30% meer of minder waard wordt. Zeker als het een tussenpersoon is die geld bewaard voor een andere partij binnen dat circuit. Ja, je wilt niet
iemand anders zijn geld kwijtmaken.
Ja, je wilt niet een schuld opbouwen bij een crimineel voor 30.000 euro of zo, omdat je per ongeluk een waardevermindering hebt meegemaakt. Witwassen gebeurt het minste met cryptocurrency. Maar fraude is wel echt een probleem. En dat is wat wij ook merken. Oh. Ja.
En nou, dat hebben we in andere interviews ook al gehoord. Hè? Die moeite deed je toch al. Omdat je je klanten goed wilde bedienen, omdat je voor jezelf goed wil zorgen.
Ja, vanuit ons is het wel 100% consumentenbescherming. Ja. Het is niet alsof ik zou het liefst helemaal niks weten, zeg maar dat kan gewoon niet. Nee. Want dan kan ik net zo goed gewoon de sluizen openzetten en zeggen van, nou, ik laat alle transacties maar gebeuren zolang ik niks hoor van de autoriteit. Dan doeken we het bedrijf ergens een keer op, tot de regels er echt zijn en dan klaar. Maar dat is niet onze insteek.
Nee. Over die insteek. Nox bestaat ondertussen al een tijdje.
Bijna 5 jaar.
Doet nu dingen die het in het begin ook niet deed.
Ja, klopt.
Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En recent was er nog weer een volgende stap.
Ja.
Wil je dat nog eens uitleggen, wat je recent zeker gedaan hebben?
Nou, we zijn eigenlijk sinds februari dit jaar zijn we begonnen met het uitbreiden van ons hele platform naar meerdere cryptocurrencies. Voorheen deden we alleen maar gulden. En de handel voor gulden euro en ook de zakelijke transacties, dus dat bedrijven daar betalingen in konden ontvangen. Maar zakelijk gezien moesten wij een keuze gaan maken, want de volume kakte heel erg in. En toen dachten we, oké, we moeten wat gaan doen, maar wel iets wat bij ons past en niet wat ons bedrijf volledig een andere kant op zou zetten. En dus hebben we gewoon onderzocht van wat is nou verstandig om te doen. Ze hebben gekeken, nou, er zijn natuurlijk meerdere crypto's, er zijn meerdere munten. Wat is dan sowieso een goede zet als exchange zijnde om te gaan listen? Nou, dan heb je natuurlijk Bitcoin, Litecoin en Ethereum. Dat zijn eigenlijk de drie go-to en meest grootste handelsmarkten binnen deze space. En toen dacht van, dat moeten we eigenlijk minimaal aanbieden naast wat we al deden. En zijn we eigenlijk onlangs nog met Maarten Bloemers in contact gekomen van Guts Tickets en Get Protocol. En daar een heel goed gesprek mee gehad en meerdere malen contact mee gehad. En toen zeiden we van, laten we gewoon Nox ook partneren met jullie hele project. En hebben we Get Protocol het eerste en enige euro-perkje gegeven. En kunnen mensen het ook eindelijk met Ideal kopen. En gaan we dat ook een stukje makkelijker maken. Wat we ook met gulden gedaan hebben eigenlijk. Want dat was ook niet aanwezig voor gulden. Daar kon je alleen maar met Bitcoin aan komen. En voor Gat was het hetzelfde verhaal, maar dan met Ethereum eigenlijk. Ja. Je kon het alleen maar kopen als je Ethereum had. Ja. Nou, Maarten heeft het in jullie vorige podcast goed uitgelegd. Dan moeten mensen dat Metamask installeren, Ethereum ergens kopen bij een andere broker, daarheen sturen en dan vervolgens op de exchange Gat kopen. Er zijn net even wat te veel drempeltjes om...
Gaat mijn moeder niet doen.
Nee, precies. Dus de afgelopen 4 maanden zijn we daar heel druk mee geweest om eigenlijk eerst wat meer bekende munten ook toe te voegen en Gat Protocol dan ook toe te voegen. En toen dachten we van we hebben natuurlijk nog meer opties. En we hebben een best wel een grote userbase. We hebben iets meer dan 40.000 gebruikers op dit moment. Het zijn eigenlijk allemaal retail investors of particulieren eigenlijk. En voornamelijk en voornamelijk zijn die bij ons gekomen omdat we dingen deden met gulden en of alleen deden met gulden en daarvoor bij ons betrokken geraakt zijn. We dachten van hoe kunnen we die nou nog meer waarde geven via ons platform, via onze dienst. Dus hadden we eerst bedacht van we gaan subscription model toevoegen. We gaan tientje per maand vragen en daarvoor x aantal eigenschappen toevoegen. Korting geven op onze platform fees. En daarnaast ben ik nog met een advocaat, met een team van advocaten zelfs, bezig geweest om te kijken of we ons eigen bedrijfsaandeel konden listen op onze exchange. En wat we daar al voor moesten doen. Dus die hele rabbit hole ingedoken. En kwam er eigenlijk achter dat wel haalbaar was, maar dat we daar 2,5 ton voor nodig hadden om dat allemaal voor elkaar te krijgen, om die licentie te krijgen en dat soort dingen. Zo zijn we een beetje bezig geweest en toen dacht ik van waarom doen we niet een token, een eigen token? Want wat kun je ermee doen? Je kunt niet een eigen aandeel maken, want dat mag niet, ze vallen onder dezelfde regels. Maar wat je wel kan doen is een stukje van jouw bedrijf, een stukje branding in die token eigenlijk zetten en daar dezelfde eigenschappen aan geven als een aandeel, namelijk vrij verhandelbaar zijn, maar niet het medezeggenschap geven aan iemand die het koopt. Want dat mag dan weer niet. Het wordt een utility, zeg maar.
Waar heb je het een utility? Waar heb je het voor nodig dan?
Wat je kunt doen ermee, er zijn 3 dingen eigenlijk. Je kunt het kopen omdat je denkt dat het meer waard wordt. Dat is niet hoe wij het promoten, maar dat is wel wat veel particulieren dan hopen, denken. Maar goed, dat is met de gillen van de markt niet voorspellen. En de voornaamste reden is om het te gebruiken om je platform fees te betalen. Dus dat je 50% korting krijgt op de trade fee of op het aankopen van crypto via Ideal, zeg maar. En daarnaast krijg je dus de toegang tot allerlei platform features die mensen die geen tokens hebben niet hebben, zeg maar. Dus bijvoorbeeld automatisch iedere maand je favoriete pakketje aan crypto kopen. Dat je zelf samen kan stellen, alsof dat dan 1 munt is of alle munten die wij aanbieden. Voor welk bedrag dat dan maar mogen zijn dat je graag wil missen elke maand daarvoor. Geautomatiseerd je witness rente vanuit gulden overmaken naar je IBAN.
In het interview met Rijk Pasman goed is uitgelegd.
Ja, als je daar meer over wil weten, dan legt hij het beste uit in jullie podcast inderdaad. Maar de rente die daaruit voortvloeit vanuit die wallet, die zou je dan nu nog naar een andere wallet moeten sturen en dan gebruiken, maar wat wij dan eigenlijk aanbieden is dat je het geautomatiseerd naar je IBAN krijgt. Dus dat je elke maand wat op dat moment de waarde is, automatisch omgezet krijgt op je IBAN.
Ja.
Nou, dat zijn een aantal dingen die we hebben, maar al die informatie hebben we natuurlijk wel ergens gedocumenteerd.
En doordat je het op die manier aanbiedt, zijn het utilities, zijn het geen aandelen.
Ja.
En zou je dus ook niet dat soort regeltjes om de oren geslagen moet krijgen.
Ja, dus je krijgt ook absoluut geen rente of aandelen. Hoe heet dat?
Geen
dividenden, geen stemrecht en dat soort dingen. Ja. Dat heeft natuurlijk voor- en nadelen voor de kopers. En de voordelen, dat noem ik net op, maar je kan er ook zo weer van af. En dat kan je met aandelen ook niet. Dan zou je dat kunnen tokenizen, zeg maar, wat met de STO zoveel gebeurt. Maar ook dan zit je met prospectus en dat hele verhaal. En ik denk dat ook wel weer een afstand creëert tussen het bedrijf en de potentiële investeerders. Zeker ook met de hoogte van de bedragen die je zou moeten vragen. En wij kunnen nu vanaf het tientje zeggen van, je kunt wat kopen en dan kun je er wat mee. Of wat je wil, zeg maar. Wat je er maar mee wil doen.
Oké. En hoe gaat het met de utility? Want hij is er ondertussen.
Ja, we zitten nu gewoon in een voorverkoopfase eigenlijk. Dus als een opbouw naar de daadwerkelijke launch ervan. Die gaat op 1 juli gaat het dan echt gebeuren. Dan, vanaf dat moment loopt ook alles via onze website. En via ons platform eigenlijk dus. En daar bedoel ik mee dat je het dan kan kopen. En nog een maand later gaan die handelsmarkten open. En dan kun je er ook zo weer vanaf als je wil. Maar ik denk niet dat de meeste mensen er zo weer vanaf willen. Dat ze het daadwerkelijk kopen omdat ze het willen gebruiken. En dat het een... Zeker met de afgelopen 4-5 maanden. Dat we met de uitbreiding van onze exchange. En de uitbreiding van onze diensten. En alle diensten die we nog gaan leveren. Dat het gebruiken en het hebben van die token. Dat dat... waardig zou moeten hebben.
Om het even praktisch te maken, we hadden het net over het taxibedrijf waar ik met gulden kan afrekenen. Die zijn dus een klant van jullie.
Mm-hmm.
Die betalen nu wat voor die diensten die jullie ze aanbieden. En als ze de utility kopen, dan zouden die diensten goedkoper zijn. Bijvoorbeeld.
Ja, dan zouden we de transactiekosten kunnen verlagen inderdaad. Ja. We hebben nu nog niet gericht op de zakelijke kant van onze dienst. Maar daar zitten we wel over.
Maar het is wel een voorbeeld van een soort toepassing zoals de utility ingezet kan worden.
Ja, dat is een voorbeeld van hoe het zou kunnen werken. Ja.
Okay. En daarmee verbrand je die dingen?
Ja, wat we eigenlijk doen is, er zijn maximaal 10 miljoen. Daar beginnen we mee. En uiteindelijk, als het gebruikt wordt, verbranden we een deel. Zodat er wat schaarste is. En uiteindelijk blijven er niet meer dan 5 miljoen over. En dan niet meer of niet minder, dat blijft er over. Dat zou dan genoeg circulatie moeten zijn met het oog op dat we natuurlijk meer gebruikers willen dan 40.000. Dat we een keer naar 100.000, 200.000 gebruikers gaan binnen Europa. Dus op zich allemaal vrij realistische cijfers. Maar we willen het wel allemaal, in de woorden van Maarten ook, zo vanilla mogelijk doen. Dat het wel allemaal zo transparant en bruikbaar mogelijk is.
En wat zijn de prioriteiten nu? De buitenlandse markten?
Prioriteiten zijn nu vooral die extra features toevoegen aan het platform. We zijn verder met vergunningaanvraag. Daar zijn we over de voorbereidingen voor aan het doen. En dan bedoel ik de vrijstelling die we nu hebben als betaalinstelling om dan door te groeien naar een volledige vergunninghouder. Want dan hebben we ook weer meer mogelijkheden en meer betaalmethodes tot onze beschikking. Voor de rest zijn we nog bezig, heel erg bezig met vreemde valuta. Dus US dollars en Britse ponden. Om te kijken of we daar iets mee kunnen doen. En ook daar hebben we niet per se een licentie voor nodig. Maar zijn we wel naar aan het kijken en zijn we ook mee bezig. Omdat dat los van crypto ook een hele interessante pivot alternatief kan zijn voor ons. Dus dat we niet alleen naar crypto pairs hebben, maar ook forex pairs. Dus dat wordt wat meer een combinatie van traditionele diensten met de nieuwe wereld eigenlijk. Ja.
En ondersteunen jullie de zo pas aangekondigde Libra van Facebook al?
We zijn aan het onderzoeken of we dat zomaar kunnen listen, zeg maar. En als dat kan, dan doen we dat gewoon. Omdat het super interessant is qua reach eigenlijk, qua marketingwaarde. Of we daadwerkelijk heel veel handel zouden hebben als wij als wat kleinere partij ten opzichte van Coinbase, dat het vanaf dag 1 gaat listen waarschijnlijk. Als een van de partners lijkt me dat logisch, anders betaal ik niet zoveel geld ervoor om een validator node te hebben. Maar het is wel interessant om daar naar te kijken, maar los van wat ik van het project vind, dat zou eigenlijk de enige reden zijn voor ons om het te listen, gewoon omdat het marketingwaarde heeft. Ik denk niet dat het voor ons super interessant is zakelijk gezien.
Volgens mij moet je geaccrediteerd worden door de Libra Association.
Ja, dan is het dus eigenlijk al een vraag van, kunnen ze dus een partij stoppen zoals wij, die een wallet installeert op een server en daar dus stortingen en opnames op kan ontvangen, kunnen ze die partij afsluiten? Dan moet je je afvragen in hoeverre dit dan te maken heeft met cryptocurrency.
Ik vind het helemaal niet moeilijk om heel sceptisch te zijn over dat hele...
Nee, zeker niet. Nee, dat hele privacy verhaal omtrent Facebook. En
dat ook, ja. Maar überhaupt, hè, dat ze het een crypto noemen.
Ja.
Verbaast me op dit moment nog steeds. Maar ik moet daarbij zeggen dat ik nog steeds niet volledig in de diepte gedoken ben, want het is allemaal verse informatie.
Zeg maar de basis een beetje gelezen en ze praten er wel over alsof het een... Het is ook open source. Dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld nu al een test wallet hebben kunnen draaien. Ja. Maar in hoeverre je als zo'n bedrijf een crypto uitbrengt, wat de motieven daarvan zijn, kun je in twijfel trekken natuurlijk. Ik vind het alsnog, los daarvan, wel echt super interessant dat een enorme partij als Facebook zoveel legitimiteit geeft aan cryptocurrency. En dat eigenlijk de hele wereld kijkt daar nu naar, de hele wereld heeft daar een mening over. Ook mensen die helemaal niks weten van blockchain of van überhaupt decentrale systemen. Dus dat is wel echt super interessant, dat dat nu ineens een soort van wereldonderwerp is. En ja. Dat Libra dan de grootste on-ramp voor crypto sinds Bitcoin moet zijn, denk ik. Er is nog nooit zo'n grote partij geweest die...
Maar over on-ramps gesproken, jullie hebben met Nox het dus al heel makkelijk gemaakt om met euro's, gulden, Bitcoin, Litecoin en dergelijke te kopen. Mm-hmm. En andersom de waarde in euro's daar weer uit te halen op het moment dat je dat wil. Mm-hmm. Dat was denk ik ook gewoon een fenomenale stap. Zeker toen je dat eenmaal ook combineerde met Ideal betalingen verwerken. Molly heeft nog niet zo lang geleden de ondersteuning voor Bitcoin überhaupt geschrapt. En het was al een hele minimale, want ze maakten gebruik van een derde dienst.
Ja.
Ze deden het al niet zelf volgens mij.
Daar liggen nog genoeg kansen ook inderdaad. Ja. Maar zeker als je... Je business model is bijvoorbeeld payments. Dat is traditioneel gezien logisch dat je één type business model hebt. Maar ik denk dat dat tegenwoordig niet meer kan. Tenzij je al heel lang bestaat en genoeg body hebt om te blijven bestaan en te blijven groeien en te blijven ontwikkelen. En dat je daardoor opkomende concurrentie eigenlijk de nek omdraait. Maar wat wij als, zeker met ons kleine team, allemaal neerzetten en voor elkaar krijgen. Ook op juridisch vlak en op technisch vlak en op hoe makkelijk het werkt en dat daar verbeteringen in mogelijk zijn, 100%. Maar we zijn niet afhankelijk van alleen payments of alleen trading. We combineren al die diensten en proberen dat zo slim mogelijk in de markt te zetten. Of met een ondernemer of een applicatieontwikkelaar die zegt van ik heb deze drie dingen eigenlijk nodig. En maar wij hebben die drie dingen. Bouwen jullie dan de rest, dan integreren we dat in elkaar. En dan achter de schermen zit dan een functie van ons ingebouwd. Hoe verder niemand te weten. Afgezien van de privacy policy. Maar dan verdienen wij daar ook geld aan. Dus per transactie of per API call of wat je ook maar wil. Ik denk dat het een hele andere insteek is van je bedrijf runnen, zeg maar. Dus we zijn helemaal niet afhankelijk van alleen de payments of alleen de trading of alleen de API inbouwen, zeg maar. We combineren die drie diensten. Dus als een van die drie gaat vliegen, of alle drie tegelijk, dat is natuurlijk het allermooiste scenario, maar als een van die drie gaat vliegen, dan zitten we zakelijk gezien gewoon goed.
Ja. 40.000 gebruikers van Nox. Mm-hmm. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe groot de community van gulden gebruikers is.
Het laatste onderzoek wat daarna gedaan was, dat was iets meer dan 100.000 mensen. En
die andere 60 plus duizend mensen, zitten die dan bij een andere partij die doet wat Nox doet? Of redden die zichzelf? Zijn jullie de enige die dit doen?
Nee, zeker niet. Er zijn genoeg andere partijen. En voor gulden specifiek heb je nog Lightbit, bevriende broker. Ik ken die jongens heel goed. Ze hebben een hele leuke dienst opgezet. Dus daar gaan ook genoeg mensen naartoe om crypto te kopen. En er zijn nog wel meer partijen die dit doen, maar niet specifiek voor die munt hoor. Maar ook voor Bitcoin en dat soort dingen. En ik denk dat Nederland wel echt een van de grootste aanbieders is van diverse soorten brokers en exchanges eigenlijk. Dat er wel meer dan 20 bedrijven zijn die dit vanuit Nederland doen. En in de rest van de wereld is het eigenlijk meer van de meeste mensen gaan naar Coinbase omdat dat de grootste is en het meest toegankelijk is voor mensen uit Zuid-Amerika, geloof ik.
En heb je een enig idee of het voor al die pak een beetje 20 partijen in Nederland uit kan? Of ze allemaal een goede boterham aan kunnen verdienen?
Geen idee. Ik weet dat het voor de bedrijven waar ik dan zelf regelmatig over de vloer kom, dan weet ik dat het wel uit kan en dat ze genoeg omzet draaien. Maar ook daar is het natuurlijk de afgelopen jaren, ik denk dat ze vanuit de piek tot aan nu, net als wij, dat je 10, 20, 30% van de toenmalige omzet trekt of zo. Ja. Dus dat daar ook daar zijn verschuivingen geweest en ook teams gehalveerd. En ik ben echt super blij dat wij altijd heel realistisch gekeken hebben naar wat zijn we nou aan het doen? Hoeveel geld komt er nu binnen? En we kunnen nu wel uit gaan geven als water, maar je weet ook niet hoe lang het nog duurt zolang we andere delen van ons bedrijf nog niet op poten hebben. Dus ik ben blij dat wij dat in ieder geval op die manier hebben opgelost. Dan als we super afhankelijk waren van alleen de handel, dan hadden we denk ik een half jaar geleden de stekker eruit kunnen trekken. Want met voortschrijdend inzicht van we bestaan echt niet nog 6-8 maanden of zo. Nee, dan moeten nu echt dingen gaan aanpassen. En dat hebben we mooi op tijd gedaan. En dan is het weer een super groot voordeel dat je een klein team hebt en dat je twee daarvan zijn founders. En dan kun je wat schuiven. En ja, dan ben ik blij dat we zo in elkaar zitten als we in elkaar zitten.
Waar zie je het allemaal heen bewegen met crypto?
Als in gewoon in zijn hele algemeenheid, de techniek of de handel of wat wil je weten?
Nou ja, wat gaat de adoptie zijn? Wat voor partijen gaan het gebruiken? Wordt het semi-illegaal gemaakt? Mogen we straks alleen maar Libra gebruiken, want al die andere dingen zijn niet gereguleerd?
Precies. Nou, ik denk niet dat welke organisatie dan ook ter wereld het voor elkaar krijgt om iedere cryptocurrency die daadwerkelijk decentraal is van de markt te krijgen. Want als mensen het willen hebben, dan komen ze er wel aan. En zoals een van onze collega's in de space zegt, vraag en aanbod moet altijd door kunnen gaan. Dus er wordt altijd wel een mogelijkheid voor gevonden. Altijd niet met cash. Of je dat zou moeten willen is een tweede. Ik zou het liever niet willen, maar als bedrijf zijn er dan. Maar ik snap dat daar kansen liggen voor in dat soort scenario's. In het specifieke geval van Libra vind ik het wel heel interessant dat ze, juist omdat ze zo'n grote partij zijn en direct regulators eigenlijk voor de borst stoten daarmee. En dat ze dus schijnbaar ook allemaal telefoontjes gehad hebben van Frankrijk en waarschijnlijk Duitsland. Amerikaanse senatoren en Duitsland inderdaad.
Ja.
Dat daar toch wel een soort angst bestaat vanuit de gevestigde partijen, zeg maar. Dat een partij als Facebook met een semi-decentraal, geen idee, maar waarschijnlijk systeem zoveel invloed kan uit gaan oefenen op de betaalmarkt.
En je kan ook zeggen, natuurlijk, dat het zeker voor zulke serieuze bedrijven, als daar aan woord zijn, wel heel erg naïef is om te denken dat je zomaar geld kan uitgeven.
Ja, ja, je zou verwachten dat zij inmiddels ervaring hebben met het uitgeven van bijvoorbeeld Facebook credits, waar je advertenties mee kunt betalen, geloof ik.
Ja.
Dat misschien zou kunnen vallen onder de e-money license, inderdaad. En ja, dat, ik neem aan dat een bedrijf als Facebook daar een legal team voor heeft die ze dat vertelt. Of dat ze misschien denken van, nou ja, dat extra werk voor ons, maar geen idee. Maar er zijn,
ze denken het omzeild te hebben door
crypto te gaan gebruiken.
Nou, door het als een afgeleide van fiat geld te presenteren. Hè. Het is gebacked door real assets, maar weer niet één op één. Ze geven geen garantie.
Juist, ja.
Natuurlijk ben ik geen jurist, maar dan ben je nieuw geld aan het creëren. Ja. Is het op deze manier.
Die lijn is heel dun.
Ja.
Dat is bij ons ook het geval geweest natuurlijk bij het uitzoeken van, is het wel een utility token of gaan we per ongeluk toch een share uitgeven?
Ja, precies.
Je wil niet zomaar een financieel instrument aan het publiek verkopen, want dan heb je een probleem. Ja. En dat is ook logisch op zich, want dan als dat een cowboymarkt zou zijn, ja, dan is ook vragen om problemen. Want mensen lezen heel slecht, mensen informeren zichzelf niet goed genoeg of zo. Dus ik denk dat in dat opzicht vind ik het wel prima dat daar regels voor zijn, dat er heel veel toezicht is. En het lijntje weten tussen wanneer het een cryptocurrency is en daadwerkelijk zo beschouwd kan worden en of het dan een uitgifte is van geld. En dat is wel moeilijk te bepalen.
Nou, laat ik de vraag wat specifieker maken dan naar crypto's. Wat verwacht je in de komende paar jaar te zien gebeuren? Wordt het gebruik van cryptocurrencies groter, kleiner? Gaat het naar specifieke doelgroepen of specifieke toepassingen?
Ik denk dat het wel flink gaat toenemen. In het algemeen, zeg maar. Dus het hoeft niet per se een specifieke munt te zijn, maar ik denk dat er veel meer vraag gaat komen naar het hebben ervan.
En waarom denk je dat?
Met name ook vanuit het handelsopzicht, maar het beleggingsopzicht. Weinig spaarrente, weinig andere assets die geld kunnen verdienen en in de afgelopen 10 jaar zo gepresteerd hebben als cryptocurrency over de hele breedte gezien, zeg maar. Dus als je elke dag voor een euro had gekocht, dan had je zoveel winst gemaakt dat geen huis, geen aandeel en alles op de grote hoop bij elkaar voor elkaar gekregen. Ik denk dat dat besef steeds meer komt bij steeds meer mensen en dat ook de spaarrente gewoon niet meehelpt. Zeker als we echt naar een negatieve rente gaan, dat je echt moet gaan kijken naar alternatieven die, ook al zijn ze gewoon super gevoelig voor fluctuatie en heel erg risicovol, dat als je daar een keer 1000 euro in stopt of 10% van wat je kan missen, dat je dan denkt van dat is eigenlijk wel een veel betere investering dan wat dan ook. Zeker als ik het op de bank zou laten staan, want dan eigenlijk is alles beter dan wat ik op de bank zou laten staan. In dat scenario, zeg maar.
Ja.
Vind ik dan, hè? Maar goed. Diversificeren is altijd goed. En ik denk dat de meest traditionele beleggingen zoals goud of aandelen of andere valuta, waar je natuurlijk ook op zou kunnen speculeren, wat ook best wel weer heel specifiek is voor mensen om te willen of te kunnen, want de gemiddelde retailer of particulier gaat niet dat soort dingen doen. En is crypto super laagdrempelig en voor de hand liggend en je kunt voor een tientje starten of voor een euro zelfs. Dus ik denk dat alles bij elkaar en alle voordelen en nadelen, dat die vraag naar cryptocurrency in het algemeen gewoon heel erg toe gaat nemen.
Als belegging?
Vanuit beleggings op ja. Ja, dat sowieso. En daarnaast heb je natuurlijk een heleboel technische toepassingen. Maar ik denk dat mensen het dan niet doorhebben dat ze een cryptocurrency kopen of aanschaffen of gebruiken. Dus dan is het besef er niet per se, maar het gebruik wel. En dan heeft dat weer niet echt met investeren te maken, maar met de toepassing ervan.
Ja.
Dus ik weet niet of je dat dan... dat is natuurlijk wel groei en ook vraag naar, maar een onbewuste vraag is dat eigenlijk.
Ja, ik denk dat je met gulden of een guldenachtige, met wat jullie al gebouwd hebben, dat je daar in landen waar het normale betalingsverkeer minder ver ontwikkeld is als hier, dat je daar bruggen kan bouwen, hè? Dat je brugfuncties kan vervullen. Dus iemand denkt dat hij in de taxi gewoon met, wat zullen we eens nemen, Georgische lari's betaald.
Ja, precies.
Maar die worden dan guldens voor gekocht en die worden aan de andere kant meteen weer verkocht. En dan
daar zitten natuurlijk ook een heleboel kansen en daar zitten ook wat juridische aspecten aan, maar dat is zeker heel interessant.
En Georgische licentie moet wel aan te komen zijn.
Die krijg je waarschijnlijk bij de koffiepunten cadeau, maar de echte waarde voor licenties ligt natuurlijk gewoon bij Nederlandse afgiften. Die zijn het meest streng moeilijk te behalen, omdat het toch risico-averse is eigenlijk. En ondanks dat het een Europese wetgeving is, kun je hem in Cyprus makkelijker halen dan in Nederland. Terwijl het is een andere interpretatie van dezelfde wet. Maar goed, het is een heel ander verhaal. Maar daarin liggen wel kansen en daar kun je cryptocurrency ook zeker heel goed voor gebruiken. In hoeverre je dan kan concurreren met partijen die al zeg maar, over die infrastructuur beschikken, Mastercard en Visa, die hebben natuurlijk al een hele grote positie daarin en die gaan ongetwijfeld iets met dit soort technieken doen. Ze zijn ook heel erg druk bezig met patenten en dat soort dingen aanvragen, dus een beetje de traditionele aanpak, maar ja, dat werkt voor hun. Dus, maar dat gaat natuurlijk bedrijven zoals ons wel bemoeilijken om in de betaalsfeer iets te gaan kunnen. Betekent niet dat we het helemaal niet gaan doen of helemaal niet gaan proberen. Maar ik denk dat we wel rekening mee moeten gaan houden dat des te groter de vraag wordt naar dit soort systemen en naar dit soort beleggingsobjecten, zeg maar. Dat daar ook gewoon grote partijen op gaan duiken. En dat voorbeeld hebben we nu gezien met Facebook. Dus dat is eigenlijk al een signaal dat het gaat gebeuren en dat daar met massaal geld en ogen naar wordt gekeken. Dus voor mij in ieder geval bewijs dat we met ons bedrijf een goede keuze gemaakt hebben om 5 jaar geleden te beginnen. Want er is schijnbaar heel veel vraag en toen was het wel een soort van duidelijk, maar hebben we dat eigenlijk ook alleen maar gezien doordat het gebruikt werd, wat we hadden gemaakt. En dan ga je doorzetten. En dat je dan nu bevestiging ziet vanuit de gevestigde orde dat het een goed idee is alleen maar lekker eigenlijk. Dus het betekent voor ons alleen maar dat we zo lang mogelijk doorgaan.
Zeer goed. Dankjewel voor je tijd.
Ja, graag gedaan. Jullie bedankt voor de uitnodiging.